Yo la.
What's up, Mom?
Yeah, Sean.
Zeker, er moeite mee, maar daar achteraan, daar komt wel eens.
Horen jullie me niet?
Nou, ik niet zo.
Oh ja, oké. Okay. Nou, wat harder, zo? Zo. Oké. Okay. Goed.
Een mooi hoorapparaat.
Dat is eigenaardig, wel begrijpelijk trouwens hoor. Dat als het om Daniël 9 gaat, dat we eigenlijk alleen maar denken aan dat laatste stukje van Daniël 9. Maar u zult wel zien dat het niet voor niets is dat wat de jaarweken betreft, het laatste stukje van Daniël 9, dat er eerst nog iets anders plaats moest vinden. Dat is dit gebed van Daniël. En Daniël heeft dat begrepen, maar dat wordt wel duidelijk. Laten we dat gewoon met elkaar, laten we maar het hele hoofdstuk lezen. Ja. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. Dubbele punt. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei, och Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid en aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken, tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, en tot heel de bevolking van het land. Bij u, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons is de schaamte op het gezicht. Zo is het heden ten dagen bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn. In alle landen waarheen u hen verdreven hebt, om hun trouwbreuk die ze tegenover u gepleegd hebben. Heere, bij ons staat de schaamte op het gezicht. Bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat we tegen u gezondigd hebben. De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. We hebben niet geluisterd naar de stem van de Heere onze God, om volgens zijn wetten te wandelen die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren de profeten. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God. Want wij hebben tegen hem gezondigd. Hij heeft zijn woorden bevestigd, die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons leiding gaven, door over ons een groot onheil te brengen, dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan, zoals zich dat in Jeruzalem heeft voorgedaan. Zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. Wij hebben het aangezicht van de Heere onze God niet getracht gunstig te stemmen, door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met uw waarheid om te gaan. Daarom heeft de Heere over het onheil gewaakt en heeft hij het over ons gebracht. Want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, aangezien wij naar zijn stem niet geluisterd hebben. Nu dan, Heere onze God, u die, in uw volk, die uw volk met sterke hand uit het land Egypte hebt geleid en uw naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dagen is, wij hebben gezondigd. Wij hebben goddeloos gehandeld. Heere, laat toch uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze zonden en om de ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden voor alle die ons omringen. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer, omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Dat stukje wat nu volgt gaan we volgende keer behandelen. We lezen het toch even, omdat het een met het ander te maken heeft. Terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël. En mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heer en mijn God. Omwille van de heilige berg van mijn God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. En hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei, Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van de heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias, de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw worden gebouwd, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te grond richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn. Verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, 1 week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoesten zijn. Zelfs tot aan de volleinding die vast besloten uitgegoten zal worden over de verwoesten. In vreselijke, moeilijke tijden van het volk Israël, en dan bedoel ik in die tijden dat het volk zondigde en dat God eigenlijk het volk niet meer bij zich kon hebben, zijn er voor Israël altijd mensen geweest, die heilige mannen van God, die een voorspraak waren voor Israël. En dat is niet omdat ze konden pleiten, dat hebben we nu ook gezien, dat zullen we straks ook zien, om... Ze hadden een soort advocaat, laat ik het maar zo zeggen. Een voorspraak bij God. Zoals de Heer Jezus voor ons een voorspraak is bij de Vader. En die voorspraak is er nooit naar God toe om de zonde van het volk te verdoezelen. Om tegen God te zeggen, ach, wilt u het alstublieft, ja, wilt u alstublieft daar niet naar kijken. Al diegenen, zoals Mozes bijvoorbeeld, laat ik Mozes ook even als voorbeeld nemen. Maar je kunt ook Job nemen die dat deed voor zijn kinderen. En je kunt Abraham denken die dat deed voor Sodom en Gomorra. Al diegenen die een voorspraak waren, een pleiter, een advocaat bij God voor dat volk. die hadden een aantal kenmerken. Het eerste kenmerk was dat zij zelf in de gunst van God stonden. Dat zien we bij Daniël. Dat zien we ook bijvoorbeeld Abraham. Zal ik voor Abraham, mijn vriend, ga verbergen wat ik ga doen? Dat zien we ook bij Job, die een voorspraak moet zijn voor zijn vrienden bij God. Ook daarvan vinden we dat God tegen Job zegt, heeft de Satan zegt over Job, niemand zo rechtvaardig als Job. En dat vinden we ook bij Daniël. En waarom is dat noodzakelijk? Omdat diegene, als die een pleiter moet zijn, dan moet hij twee dingen weten. Hij moet de toestand van het volk kennen, maar hij moet ook weten wie God is. Hij moet weten wat de wil van God is. En Daniël is zo'n man die dat weet. Die aan de ene kant haarscherp de ongerechtigheid van zijn volk ziet. Maar ook haarscherp dat God, omdat God God is, dat volk dus wel moet oordelen. Daar is geen ontkomen aan. En we leven in een tijd waarin het zicht op wie God werkelijk is, dat raken we heel erg kwijt. We leven echt in een tijd waarin we denken, ja, God is een goede baas. Laat ik het maar zo zeggen. Ik bedoel dat niet, niet blasfemistisch. Waarin we het nauwelijks kunnen voorstellen dat God, ja, dan laat ik het anders zeggen. De Bijbel leert ons, de Heer Jezus zegt dat ook, God is goed. En anders, niemand is goed dan God alleen. Dus goed betekent dat wij niet eens goed kunnen beseffen, wij kunnen niet eens goed weten wat God is. We kunnen wat goedheid is, kunnen we niet, ja, we kunnen zeggen dat is een goede man, dat is een goede vrouw. Maar wat goedheid is in de ogen van God, dat beseffen we vaak niet eens. God is goed in zijn liefde. God is goed in zijn vergeving. Maar God is ook goed als hij oordeelt. God blijft altijd goed. En daar hebben we moeite mee vandaag de dag. Want als je mensen, ik had het verleden week, ik had nog een telefoongesprek met een bezorgde moeder over. Haar zoon gelooft niet. Ze zegt, ja, maar mijn zoon die kan niet in God geloven. Want die zegt, als ik dan kijk wat er allemaal in het Oude Testament gebeurd is, dat al die kindertjes zomaar gedood zijn en dat al die vrouwen gedood zijn. Nou, alsof wij God ter verantwoording zouden kunnen roepen. God is God en wij zijn mensen. Wij kunnen ons niet met God vergelijken. Er zit een geweldige afstand tussen God en tussen ons. God heeft geen probleem met ons, maar wij hebben een probleem met hem. Wij missen de heerlijkheid van God. En we komen niet toe aan een leven zoals God het wil. Dat is ons grote probleem. En daarvoor hebben we verzoening nodig. Dus, ja, ik heb tegen die moeder gezegd, ik heb dat ook gezegd. Dit geweldige, dat God goed is. Ook als hij daar in Kanaan, bij de Kanaan niet een oordeel brengt. Ook als hij een oordeel brengt in Sodom en Gomorra. Bij al die mensen. Ook als straks de oordelen komen, blijft voor ons vaststaan dat God is goed, ja, hij alleen. En niemand anders. En God is ook goed in zijn oordeel. En de dienstknechten van God, zoals ze Daniël, beseffen dat. Dat God aan de ene kant goed is in zijn vergeving. En aan de andere kant goed is in zijn oordeel. En dat het oordeel nooit zal kunnen worden afgewend als daar niet iets tussen zal komen te staan. En daarom wordt Daniël hier gezien als een voorpleiter. Iemand die voor dat volk dat zo van God is afgedwaald, die zich één maakt met dat volk. Aan de ene kant, wij hebben en wij hebben en wij hebben. En aan de andere kant zich één maakt met de gedachte van God. Met wat God wilde, met Gods woord en met Gods wetten. En die zegt, ja kijk, Heere God, u hebt al bij het begin toen u ons als volk aannam, Toen heeft u al gezegd, als Israël de afgoden zou gaan dienen en mij zou gaan vergeten en mij zou gaan verachten, dat er tot een breuk tussen u en mij zou komen. En hen zou, tussen u en hen zou komen. U hebt toen al gezegd dat u het volk uit het land zou halen. En als we over die jaarweken beginnen, over die toekomst van Israël, en je gaat dus nadenken over dat uiteindelijk, wat er hier staat, dat er 70 weken zijn bepaald om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen en de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen voor het volk. Het zal allemaal gebeuren. Maar er zal wel eerst belijdenis van schuld moeten komen van de kant van het volk. Dan zal God de geest van de genade en van de gebeden over dat volk uitspreken. En ik denk dat het gebed wat Israël dan zal uitspreken heel erg zal lijken op dit gebed van Daniël. Wij hebben gezondigd. De straf die ons tevreden aanbrengt, die was op hem. Wij hebben verkeerd gehandeld. Bij u was de gerechtigheid en bij ons was de ongerechtigheid. Als we ons daar niet in verdiepen, als we dat niet weten, dan komen we eigenlijk ook niet zo aan die verzoening en die gerechtigheid toe. Veel mensen die hebben een soort bekering die meer gestoeld is op de vergeving van God dan op de gerechtigheid van God. En vandaag de dag heb je een evangelie, want het is ook echt in evangelische gemeenten heel erg populair. Wist u dat de Jezus Victorie heet dat eigenlijk. Het is al heel oud, het was in het begin van de jaartelling. Heeft het ook alles op geld gedaan. En dat is eigenlijk dit, dat Jezus de Satan heeft vermorseld, de kop heeft vermorseld. En daardoor alles wat tegen ons getuigd heeft opgeruimd en we daardoor in de hemel kunnen komen. Begrijp je? Dus het is een evangelie zonder dit verschrikkelijke, dat omdat wij met God een probleem hadden, dat er iemand tussen beiden moest treden en iemand onze schuld op zich moest nemen, iemand de gerechtigheid van God moest gaan vervullen, omdat wij dat verdiend hadden, naar een kruis moest en het oordeel van God over alle ongerechtigheid en zonde van ons moest dragen in zijn lichaam. Dat. Niet iemand die alleen de Satan de kop vermorstelde en het voor ons opgelost heeft, maar een plaats vervangen voor ons. Iemand die in onze plaats trad en in onze plaats ging staan en een vloek werd. En in de eerste plaats voor Israël. Omdat God gezegd had dat het de vloek over Israël zou komen als ze God zouden verlaten, moest Jezus wel tot de vloek worden. Om aan de gerechtigheid van God te kunnen voldoen. Om God gelijk te geven. Om datgene te doen wat Daniël hier ziet. Heer, als wij in die zonde blijven, wat wordt er dan in de wereld met uw naam gedaan? Maar als God die zomaar zou wegpoetsen, zonder dat er een straf over dat volk zou komen, wat zou er dan met uw gerechtigheid in de wereld worden gedaan? Heer, denk aan uw naam. Het ging Daniël eigenlijk om niet zozeer om het volk, dat denken wij. Het ging Daniël om de naam van de Heere God, die door dat volk en om dat volk gelasterd werd in de wereld. Dat is een heel ander gezichtspunt. Daar moet het ons eigenlijk ook om gaan. Om de eer van Jezus. En de eer van God. Dat moet voor ons een motief zijn waarom we niet willen zondigen. Omdat zonde niet alleen betekent dat er een scheiding komt tussen God en tussen ons. Dat wij er zo heel makkelijk overheen stappen. Maar omdat anderen, een wereld waarin wij leven, die kunnen zien van nou moet je best wat willen zien. Die zegt nou dat hij een christen is. Dan moet je eens even kijken wat hij gedaan heeft. Ja? Ik heb vaak gesprekken gehad met mijn collega's over de Heer Jezus leren kennen, over christen worden, wat dat voor mij betekende. En zei ze, ja, maar nou, ik ken een buurman. En die zegt ook dat hij christen is. Ik zeg, ja, maar je moet ook niet naar de buurman kijken. Je moet niet naar de christenen kijken. Je moet naar Christus kijken. Ja. Maar zie je hoe nou dat gewoon met elkaar, hoe nou dat samenhoudt. Dus gelukkig, daar was een voorspraak, daar was een voorbidder. En Daniel lijkt daarin natuurlijk heel erg op Jezus. We moeten goed begrijpen dat Daniel, hij wijst op de Heer Jezus. Ook dit, het hele boek Daniel is een profeet, het hele boek is profetie. Dit is ook profetie. Dat hoort er gewoon bij. Als de Heer Jezus, het is bijvoorbeeld al profetie, voor als de Heer Jezus naar het kruis gaat en aan Jeruzalem denkt. Wij niet over mij, maar wij over jezelf en over jullie zond en over jullie kinderen. Jezus heeft de Holocaust gezien. En hij heeft gezegd, wij liever over jullie kinderen. Over wat gebeuren gaat. Omdat jullie, juist om die verwerping van de Heer Jezus. Maar wat zal hun aanneming anders worden? Geweldig als hun verwerping. En die verwerping, ja, wat zullen wij daarover zeggen, lieve mensen? He, dan kom je bij dat hele grote mysterie wat niemand begrijpt. Waar de predikers zich het hoofd over buigen. Hoe is het toch mogelijk geweest dat een volk dat het Oude Testament had, dat wist van het Lam dat de zonde uit de wereld zou wegdragen, dat allemaal wist, dat wist van de offers, dat wist van de grote verzoendag, dat wist dat een offer gebracht moest worden om de zonde weg te doen van het volk, dat de feesten des Heren kende, dat wist van de Messias die komen zou, blind was voor de Messias die gekomen was. Daar hebben wij geen antwoord op. Dat weten we niet. Dat in de Bijbel dat de Heer het deed. Dat God hun in een diepe slaap als het ware heeft gewiegd. Zodat het Heil naar ons kon gaan. Want wat Israël niet heeft gekregen, zegt Paulus, dat hebben wij gekregen. De vergeving van onze schuld. Terwijl het eigenlijk voor Israël bestemd was. Nou, die lijn van de gemeente, die ziet Daniel niet. Bij Daniel gaat het hier puur om Israël en puur om het volk. Ik neem even een slok, want... waar het om gaat is dat Daniel een paar dingen doet die voor ons belangrijk zijn. Ten eerste is dit, Daniel die heeft gelezen in de profeet Jeremia. En die heeft in, ik kom straks zo dat met elkaar lezen, en die heeft, ik laat het eens maar even duidelijk maken. En Daniel was een liefhebber van het woord van God. En Daniel geloofde het woord van God. Daniel geloofde dat ze niet zomaar in Babel waren, omdat koning Nebukadnezar hen in Babel had gebracht. Daniel geloofde dat het een oordeel van God was, dat het een gevolg was hiervan, omdat Israël God verlaten had. Dat zegt hij ook in zijn gebed. Dus dat is ook datgene wat hij geloofde. En hij vindt dat bevestigd in het boek Jeremia. En dan gebeurt er wat in het leven van Daniel. Daniel begint bij koning Nebukadnezar. In Jeremia zul je lezen dat Daniel gelezen heeft dat Nebukadnezar de knecht was van God, dat Nebukadnezar het oordeel over Israël moest uitvoeren. En hier lezen we Daniel 8 sloeg op Jeremia, in de boeken gekeken had en het bij de profeet Jeremia gelezen heeft. Dus we weten dat hij daar te raden is gegaan. En dan wat we hier nou vinden, wat hij hier opschrijft, is iets wat hij in het eerste jaar van Darius heeft gedaan. Nou, even zonder allemaal jaartallen te noemen. Darius die is niet zo oud geworden, 62 jaar. Hij heeft maar 2 jaar geregeerd in Babel, daar waar Daniel was, en over Israël. Maar 2 jaar. Toen werd hij opgevolgd. Hij was een meder, Darius. In het tweede jaar van Darius, hebben we gelezen in hoofdstuk 8, kwam Daniel in de leeuwenkuil terecht. Weet u nog? Dus voordat Daniel in de leeuwenkuil terechtkomt, heeft Daniel dit gebed uitgesproken. En toen hebben we ook al gezien dat die leeuwenkuil heen wijst, ook naar de geweldige pijn en moeite en verdrukking, waar Israël de grote verdrukking, waar Israël trouwens nog doorheen moet gaan, maar waar Israël doorheen zou gaan, voordat ze echt God zou ontmoeten. En voordat er echt die gerechtigheid en die verzoening voor dat volk als geheel zou gaan plaatsvinden. Nou, dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Wat was er nou gebeurd? Waarom dat eerste jaar? Wel nu, wat Daniel had meegemaakt het jaar daarvoor, of misschien was het hetzelfde jaar nog wel geweest, dat was dat een eind was gekomen aan de heerschappij van Babel. Dus er was een eind gekomen, koning Belshazzar, die was gedood. Daniel had dat schrift op de wand verklaard. En de legers van de Mede en de Persen, die waren Babel binnengevallen. En die hadden Belshazzar van de troon gejaagd. En toen was koning Darius aan het bewind gekomen. En dan krijg je het eerste jaar van koning Darius. Maar Daniel had nog wat anders. Daniel had gelezen dat als daar een einde zou komen aan Babel, als God aan Babel zou gaan vergoeden, zou gaan veroordelen wat ze Israël hadden aangedaan, dat dan het Joodse volk weer terug mocht naar Jeruzalem. Dat was de aanleiding van zijn gebed. Daniel lette op de profetieën. Daniel was een liefhebber, een bestuurder van de profetieën. Daniel vond wat er in de profetieën stond, dat was het woord van God. En het was in zijn ogen ook niet voor een tweelei uitleg vatbaar. Profetie hield voor Daniel in datgene wat God beloofde. En dat God dat daardoor ook zou gaan vervullen. Petrus zegt in 2 Petrus 1... Wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de krachten en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Nou, dat is wat Daniel deed. Hij deed er goed aan, hij leefde in een duistere plaats, hij leefde in een duistere wereld, hij was bij Jeruzalem vandaan, en wat deed hij? Hij gebruikte de profetie als een lamp, om hem te bemoedigen, om zijn hart te bemoedigen, om te weten dat de toekomst toch aan God lag. Toch bij de Heer lag. En dat is heerlijk. Want laten we eerlijk zijn, de tijd waarin wij leven is ook niet zo'n geweldige, verlichtende tijd. Zeker niet wat kerken en christendom en alles betreft. En ook zelfs wat de profetie betreft. Eeuwenlang is er gewoon niet naar de profetie gekeken. Eeuwenlang is Israël afgedaan. Zijn boeken, ik heb er net weer in besteld, die gaan over wat christenen, de Joden, hebben aangedaan in de loop van de eeuwen. Dat is verschrikkelijk geweest. Hoeveel bloed er gevloeid heeft door wat de kerk Israël heeft aangedaan. Daniel was zo iemand die daar acht op sloeg en die in de boekrol las. En zo las hij, laten we hem ook met elkaar lezen, bijvoorbeeld Jeremia 25. De boekrol van Jeremia, 25. Begrijp ook gelijk waarom Daniel tot dit gebed gekomen is. Vers 8. Daarom, zo zegt de heren van de legermachten, omdat u niet naar mijn woord tegen Israël, omdat u niet naar mijn woorden hebt geluisterd, zie, ik ga een boodschap zenden en ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de Heer. Die geslachten uit het noorden, dat was Israël, de 10 stammen, spreekt de Heer. En ook een boodschap zenden naar Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar. Ik zal hen over dit land brengen, de Assyriërs en de Babyloniërs, over zijn inwoners en over al deze volken rondom. Ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot eeuwige puinhopen. Ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid. Het geluid van de molenstenen en het licht van de lamp. Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. Deze volkeren zullen de koning van Babel, komt het, 70 jaar dienen. Volkeren die God uit het land haalde, Juda en Benjamin in dit geval, zullen de koning van Babel 70 jaar dienen. Maar het zal gebeuren wanneer de 70 jaar voorbij zijn, dat ik de koning van Babel en dat volk, spreekt de Heer, hun ongerechtigheden zal vergelden. En ook het land van de Chaldeeën. Babel dus, de Chaldeeën is Babel, Babylon. En ik zal dat maken tot eeuwige woestenijen. Ik zal over dat land al de woorden brengen die ik daarover gesproken heb. Al wat in dit boek geschreven is, wat Jeremia geprofeteerd heeft over al deze volken. Nou, zet jezelf eens in de positie van Daniël. En Babel valt. Het is dezelfde positie waarvan wij zeggen, de Joden zijn weer in het land. Nou gaat het gauw gebeuren. In die positie verkeerde Daniël. Babel was er niet meer. En nou zou dat toch gauw komen. Maar het gebeurde niet, hè. We gaan nog even verder. We gaan naar Jeremia 29. Vers 8. Jeremia 29, vers 8. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, dat is mooi hè, dat God nog steeds de God van Israël is. Een hoop mensen zeggen, ja, Israël is een ongelovige, daarom is God de God niet meer van Israël. Dat zou betekenen dat God een verbondsbreuk zou gaan doen. En dat zal God nooit doen. Die breuk die komt van Israël. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, laat uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laat dromen. Want met leugen profeteren zij tegen u in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heere. Want zo zegt de Heere voorzeker, pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, in Babel, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden, wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heer. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volkeren en uit alle plaatsen waarheen ik u verdreven heb, spreekt de Heer. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Dan zie je dat Daniël dus alleen die ene lijn van dat volk, Jeremia alleen profeteert over die ene lijn van dat volk Israël. Die uiteindelijk, nadat ze Christus hadden afgewezen, zou dat volk verstrooid worden over alle volkeren in de hele wereld. Daar zou het verschrikkelijke dingen meemaken, had God via Mozes gezegd. De ding waar wij eigenlijk nu een beetje in deze dagen van 75 jaar Auschwitz aan denken. En God zegt, ja, dan zal ik. Dus ja, die 70 jaren. Wanneer komt dan die gerechtigheid? Wanneer komt dan die verzoening tussen het volk en God? Dat zijn de dingen. Wanneer, dat staat hier ook. Ik zal u terugbrengen. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. En ik zal naar u luisteren. Hoe staat het hier nog meer? U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en dan zult u mij vinden. Nou, dat punt dat Israël nodig heeft, dat zij tot God zullen bidden, dat ze hem zullen gaan vinden, dat ze God zullen zoeken, dat het volk tot geloof gekomen is, daarin zijn we nog steeds niet, zo ver zijn we niet. Dat is nog steeds niet in Israël het geval. Gelukkig, we hebben een aantal, en dat aantal neemt toe, Messias beleidende Joden, maar die horen bij de gemeente. En daarnaast hebben we een groot deel, of een deel in Israël, dat echt oprecht verwacht toch de God van Abraham, Isaac en Jacob zoekt dat ze schuld ziet. Maar uiteindelijk zal de Heer Jezus pas, zullen ze die schuld pas ten volle gaan zien, op het moment dat ze Jezus zullen ontmoeten. Want op dat moment dat ze Jezus zullen ontmoeten, zullen ze zien dat wie hij werkelijk is, hun Messias. Het is een beetje te vergelijken, misschien heb ik wel eens vaker gezegd, met die positie die Saul innam. Hè? Saul was op weg naar Damascus. Vergeet niet dat Saulus een vrome Jood was. Hij was niet iemand die wereldgelijkvormig was. Als hij over zijn leven als Jood zegt, in de Filippense brief, dan zegt hij, ik was uit een Hebreeër uit Hebreeën. Ik was naar de wet onberispelijk. Ik diende God met mijn hele wezen. Ik was zo overtuigd van mijn gelijk. En toen op weg naar Damascus, toen omscheen mij een licht en in één klap zag ik, en ik viel ter aarde en zeg, wie bent u, Heer? En degene die voor wie ik neerviel, die zei, ik ben Jezus, die jij vervolgt. En toen begon de waarheid tot Paulus door te dringen. Dagenlang zat hij daar in Damascus en hij at niet en hij dronk niet en hij huilde. De Bijbel vertelt dat als God die geest gaat geven aan Israël, dat er nog nooit zo gehuild is in heel Israël. Daarom. Dus we zien hier die ene lijn. We zien niet dat er iets gekomen is wat een onderbreking heeft gemaakt in het volk Israël, waardoor de vervulling van die profetie niet is doorgegaan. En die vervulling pas kan komen als er zo iemand is als Daniël. En als dat volk zich dan gaat bekeren, hè, en we weten wie diegene is, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is ook een voorspraak voor Israël. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Voorspraak is iemand die aan de ene kant altijd een beroep mag doen op de barmhartigheid van God en op de vergeving van God en op wie God is in zijn genade. Maar aan de andere kant haarscherp ziet wat de zonden van het volk zijn en weet dat God de zonden niet zomaar kan vergeven, maar dat hij een grond moet hebben. Als onze bekering, ik kom daar nu even op terug, als wij, we hebben tegenwoordig van die makkelijke bekering, je neemt Jezus maar aan. Als je Jezus aanneemt als je redder en je verlosser, dan kom je er wel. Als wij niet zien dat we schuld hebben tegenover God in ons leven. Dat we God op het hart hebben getrapt. dat er niets in ons is waarom we vergeving zouden ontvangen. Dat we van God zijn afgedwaald. Dat we andere goden hebben gediend. Dat we onszelf hebben gediend. Dat we, ja, net zoals Israël, de vloek in de toorn van God waardig waren. We waren even goed als alle andere kinderen van de toorn. En dat we het enige waar we op kunnen pleiten, is wat God voor ons doet. Dat is zijn Zoon Jezus Christus zenden en daardoor vergeving ontvangen. Daar is niets in en er is ook niets voor onszelf. Wel nu, Daniël heeft dit gelezen en die 70 jaren zijn voorbij in Babel. Dus nu zou dat gaan gebeuren. Nu zou God dat volk weer terugsturen naar dat land. Nu zou die verzoening over hen komen. Het herstel van het land en het herstel van de tempel en het herstel van Jeruzalem. God had het immers beloofd. Het stond immers in de profeet Jeremia, de omkeer zou komen. En ze zouden weer uit die volkeren gehaald worden. Dan. En dan richt hij, maar het gebeurt niet. En wat er dan gebeurt is dat Daniël in zak, in as en in vasten gaat. En dat hij dingen gaat doen. En laten we dat maar even lezen. Vers 3. Ik richtte, dat is de eerste. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God. Ik vind dat zo mooi. Weet je, als we kunnen. Daniël ging niet in discussie. Ook niet met Zadrach, Mesach en Abednego. Wat er nou wel allemaal aan de hand was. En waarom dat niet gebeurde. Hij dacht, ik moet weten waarom dat komt. En hij richtte zijn gebed, zijn gezicht tot God. Aangezicht tot God richten, dat is veel meer dan Heere zegen deze spijzen aan me zeggen. Gezicht richten tot God is iets wat je doet omdat je God in het vizier wilt hebben. Omdat je met God wilt praten. Omdat je dit probleem aan de Heere God wil voorleggen. Omdat je van hem antwoord wilt. En omdat je het antwoord ook van hem verwacht. Kijk maar, om hem te zoeken in gebed. Wat Daniël deed, was het zoeken van God. Misschien was zijn hart onrustig, misschien waren het allemaal dingen. Maar dan gaat hij de stilte in, zoals de Heer Jezus zegt, ga je binnenkamer, doe je deur op slot. Hoef geen andere mensen bij te zijn, maar zoek God. Zoek God. Zoek zijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere, zegt David. Dat was het wat gelovigen deden. Kijken hoe God erover dacht. Wat God ervan vindt. Dat is het eerste wat hij doet. En het tweede wat hij doet is, kijk, hij vindt een antwoord, hij zocht het antwoord in de openbaring van God. Nou, we hebben vandaag de dag ook veel te maken met mensen die antwoorden zoeken in hun leven. En dan wel openbaringen zoeken, maar niet openbaringen in het woord van God. Ze zeggen, Heren, werd u... En die spreken over allerlei openbaringen die ze gehad hebben en weet ik veel. Ik zeg niet dat God het niet kan geven voor iets persoonlijks, maar als het om de toekomst gaat, als het om Israël gaat, als het om openbaring gaat in het Nieuwe Testament, is dat uitsluitend openbaring waar de schriften in het Oude Testament geen duidelijkheid over hebben gegeven. Als Petrus krijgt een openbaring dat hij naar het huis van een heiden moet gaan, en dat was in het Oude Testament niet geopenbaard. De rest vinden we dat God dingen vertelt, en ook aan de apostelen, die ze allemaal bevestigd vinden in het Oude Testament. Want er staat geschreven, ik zal de vervallen hut van David weer gaan opbouwen. Want er staat geschreven, ze vonden altijd die openbaringen in het woord van God. En de Bijbel vertelt dat het woord van God voltooid is. Er is een tijd geweest dat het woord van God nog niet compleet was. Dat er geheimenissen waren, eeuwenlang verborgen, die de gemeente betroffen. En die nog niet geopenbaard werden en die pas geopenbaard werden aan Paulus als apostel. En dat toen die geopenbaard werden en nadat die geopenbaard waren, Paulus schreef van in Colosse 1 vers 25... dat hij de taak van God had gekregen om het woord van God te voleindigen. Mij is de taak gegeven om het voleindigen, betekent gewoon het Grieks, compleet te maken. Maar ik heb van God de taak gekregen om het woord van God compleet te maken. De moeilijkheid is dat als we het woord van God lezen en het woord van God corrigeert ons, dan zijn we het niet mee eens. Nou, dan kun je heel lang naar God toe bidden en vragen of God het woord wil veranderen ten behoeve van jou, maar hij zal het niet doen. Echt niet. Het woord van God is compleet en helemaal goed zo als het staat. Maar hij richtte zijn aangezicht naar boven. Hij richtte zijn aangezicht naar Jeruzalem, eigenlijk. Zoals hij dat gewend was, Daniel. Als hij bad, dan bad hij met het gezicht naar Jeruzalem. Zoals wij mogen bidden, ook met ons gezicht naar het hemelse Jeruzalem. Daar waar God is, daar waar de Heer Jezus is, daar waar wij eigenlijk thuis horen. Daar richtte hij zich op, met het gezicht naar Jeruzalem. En als hij zijn gezicht naar Jeruzalem richt, dan ziet hij twee dingen natuurlijk. Hij ziet aan de ene kant dat Jeruzalem verwoest is. Hij ziet de toestand van het land. Hij ziet de toestand van de stad. En hij ziet de toestand van zijn volk. En aan de andere kant ziet hij ook wie God is. In die nabijheid wordt die toestand van zijn volk wordt daar openbaar. En er is in Daniel in zijn hart een geweldige liefde voor God. Paulus schrijft aan Timotheus dat in het laatste dag, in de eindtijd, zullen de mensen zijn die meer liefde hebben voor genot dan voor God. Dat betekent ook in geestelijke zaken. Dat betekent dat je meer, dat we de liefde voor wie God is en de naam van God en de eer van God en de eerbied voor God, dat die bij heel veel mensen verdwijnt, omdat ze meer liefde hebben voor genot. God is er om het je zo makkelijk mogelijk te maken. Als we in de Bijbel lezen dat daar de gelovigen, de geloofshelden in de Bijbel, vrijwel altijd door dalen heen gegaan zijn in hun leven. Als Paulus vertelt over zijn leven, wat er wel allemaal niet gebeurd is, dat God hem gebroken heeft, van begin af aan, dat God hem gekneed heeft, en dat hij dat wilde. Hoe zal ik het zeggen? Dat Paulus iemand was die zei: Heer, breek me maar, kneed me maar, vul me maar, doe maar met mij wat u wilt. Als uw naam maar wordt verheerlijkt, als u maar wordt groot gemaakt in de wereld, als mensen maar u kunnen zien in mijn leven. Het is niet zo belangrijk wie ik ben. Ik zoek uw eer, Heere God. Als ik maar Christus verkondig. Ik tel mijn eigen leven niet. Datgene wat Paulus zo geweldig mee behept is. En tegenwoordig hebben we evangelie, wordt er gezegd, als je in Jezus gelooft, dan word je rijk. Dan hoef je niet ziek te zijn. Dat is geen evangelie. Het is in ieder geval niet het evangelie wat Paulus predikte. Daniel vertegenwoordigt een volk dat er geen nul van heeft. Een enkel benul van dat het in zonde leeft. En toch doet hij dat. Toch neemt hij het voor dat volk op. Toch is in dat volk altijd een rest. Een rest die God wil dienen. En er misschien ook geen benul van heeft hoe dat allemaal moet gaan gebeuren. Maar hij doet het. En ik word het gebed vanaf vers 4 in 3 delen ingedeeld. Vers 4 tot 19, dan vinden we een... Vers 4... Tot 10, daar vinden we een belijdenis van de zonde van het volk. En erkenning dat God rechtvaardig is als hij dat volk zou gaan veroordelen. En dan vinden we in vers 11 tot 14 de erkenning van straf. Wij hebben straf verdiend. U heeft gezegd, bij u is geen ongerechtigheid, bij u is geen leugen. U heeft het niet verkeerd gedaan toen u het volk uit het land haalde. U heeft alleen maar gedaan wat u zelf gezegd had. Dus als God, Daniel heeft gedacht, ongetwijfeld, als God zo betrouwbaar is in het toedienen van de straf die hij aangekondigd heeft via Mozes in bijvoorbeeld Leviticus, wat is het, 23. Dan is God ook betrouwbaar in zijn barmhartigheid als hij die aankondigt. Dan blijft hij in beide dingen betrouwbaar. Een erkenning van Gods gerechtigheid en straf. En 15 tot 19 een pleidooi voor zijn volk. Ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis. En zei: O Heere grote en ontzagwekkende God die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid en aanzien van hen die hem lief hebben. Zo zegt u God. U houdt zich aan het verbond. Wij niet, maar u wel. U houdt zich eraan dat u aan wat u hebt gezegd, de aanzien van uw liefhebber. We vergeten dat wel eens, als we naar God kijken. Maar ook in het Nieuwe Testament lezen we dat hij, als wij ontrouw zijn, 2 Timotheüs 2, God blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. God blijft trouw. En in Hebreeën 12 lezen we dat wij een koninkrijk, onwankelbaar koninkrijk ontvangen. En dat we zouden vasthouden aan de genade en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied, want God is een verterend vuur. Dus aan de ene kant mogen wij, wat Daniel ook doet, hij pleit op de genade van God. Maar pleiten op de genade van God, want God is een verterend vuur, betekent dat dat verterend vuur niet zomaar gedoofd wordt. Hij moet een andere pleitgrond vinden. En dan zien we dat in, op drie, dan zien we dat in dit stukje, dat Daniel God aanroept als mijn God, als onze God. He, u bent mijn God, lazen we. In vers 4, ik bad tot de Heere, mijn God. En dan in vers 8... Vers 7, bij u heren is de gerechtigheid, bij ons is de schaamte. Hij maakt zich één met het volk. Aan de ene kant is het Daniel die spreekt, het is zijn God. Maar als hij tot zijn God nadert, dan maakt hij zich één met zijn volk. Bij u, bij ons is de schaamte, ja bij heel Israël. Wij hebben niet geluisterd, wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen. Hij zegt niet alleen zo van, Heere God, wij hebben tegen u gezondigd, dat weet u ook wel. Daniel ervaart in zijn hart wat voor pijn het God moet gedaan hebben, wat Israël allemaal gedaan heeft. En hij noemt die zonde bij naam. Hij zegt, we hebben dit gedaan. We hebben uw profeten niet geluisterd. We hebben de afgoden gediend. We hebben u gechauffeerd. We hebben dat tegen u gedaan en we hebben dat tegen u gedaan. Dat is belijdenis. Belijdenis is niet, Heere, wilt u mijn zonde vergeven? Dat vind ik ook nergens in de Bijbel. Als wij onze zonden belijden, weet u wat belijdenis van zonde is? Belijdenis van zonde is dat er een hoge priester was. En die nam een ram. En die legde die zijn hand op zijn kop. En dan sprak hij over de kop van dat beest al de zonden van het volk Israël uit. Alle ongerechtigheid. Alles wat ze gedaan hadden. Op grond daarvan, van dat zoenoffer, wat zo door God precies zo is ingesteld, dat de hoge priester al de zonden van het volk moest beleiden over de kop van de dier, hoewel hij ze lang niet allemaal gekend heeft. Maar wat denkt u wat er gebeurd is toen het offer werd gebracht op Golgotha? En Jezus die schuld van zijn volk moest belijden naar God toe. En God hem tot zonde heeft gemaakt. Hij dus in zijn hart elke zonde van dat volk heeft gevoeld. En God recht heeft gedaan. Door elke zonde voor God te belijden. Uw zonde. Wij kennen onze zonde niet. We kennen misschien wat grote zonden. Of vaak is het zo, dan beloven we God wat. Hè? En dan merken we dat we weer in de oude zonde vallen. En dan zeggen we het weer tegen God. We weten meestal onze schuld niet. We weten niet hoe groot het offer is geweest wat de Heer Jezus heeft gebracht. Toen hij al die schuld en al die zonde van het volk voor God heeft beleden. En daardoor God gelijk heeft gegeven en genoegdoening heeft gegeven. Daardoor God heeft geëerd op een geweldige grote wijze. Dat was namelijk het verschil Eva gaf God geen gelijk toen ze de vrucht van de boom nam. Ze zei, God is niet goed. God onthoudt ons iets. Nou, en in de psalmen staat er één zin die ik niet gauw zal vergeten. Wat over de Heer Jezus, profetisch. Wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Dat hij, wat wij van God hadden geroofd aan eer. Daarin heeft hij God verheerlijkt. Daarin heeft hij God gelijk gegeven. Daarom is dat offer ook het ultieme offer wat gebracht is voor alle zonden van de hele wereld. Maar het is wat geweest voor de heiligen van God. En daarom Daniel maakt zich één met zijn volk. Dan zien we dat lam oplichten in het gebed. Het is trouwens ook het eerste, als Daniel zich één maakt met het volk, dat is ook het eerste wat we van het lam lezen in de Bijbel. Hè? Het eerste wat we van het lam lezen, dat is als Johannes de Doper, daar staat er, in de woestijn staat te preken, in Johannes 1, en dan ziet hij tussen dat volk in, ziet hij de Heer Jezus staan. Tussen dat volk. Eén met dat volk. Hij zegt, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Maar tussen dat volk, als één van dat volk. Daar staat Jezus. Die het lam van God zou worden. Nog totaal onbekend wat het allemaal zou inhouden. Hij was er niet alleen, hij had ook gekund. He, bij zijn doop, of een andere keer, als Johannes en Jezus ergens alleen waren, had hij gezegd dat ze het lam van God. Nee, God laat het zo zien dat Jezus tussen dat volk moest staan, tussen al die zondaars die gedoopt werden. En dan stond Jezus tussen. Hij maakte zich één met dat volk. Hij ging de Jordaan in, hij maakte zich één met dat volk. Hij ging de dood in en maakte zich één met dat volk. Dat is wat Daniel hier doet. En daarom zien we hier zo'n geweldige wijze zien we hier het lam oplichten. Hoe laat is het? Hoe laat moeten we hier uit?
4 uur.
4 uur?
Het
is 5:03. Het is 5:03. Zullen we nu pauze houden? Want anders dan ga ik maar door. Bij vers 12 gebleven. En daar zegt Daniel tegen God dat hij zijn woorden gestand heeft gedaan. Hij heeft die gestand gedaan door over ons een groot onheil te brengen. Een onheil dat zich nergens heeft voorgedaan onder de hele hemel, zoals zich dat in Jeruzalem heeft voorgedaan. En dan haalt hij ook weer aan dat geschreven is in de wet van Mozes. En daarom, God had dat onheil van tevoren aangekondigd. Dat is voor ons natuurlijk ook duidelijk. Hè? Dat er zal eens een oordeel over deze wereld komen. En God zal dat woord gestand doen. Dat is iets wat, dat poetsen we ook graag een beetje naar achteren. Maar er komt een moment dat God door Jezus Christus en ook door ons deze wereld zal gaan oordelen. Er komt een moment van oordeel. Want Gods woord is betrouwbaar. We kunnen dat niet wegtheologiseren, dat het oordeel komt. Ja, ook dat is iets van wat veel theologen maar een beetje naar de achtergrond willen schuiven. Dat het uiteindelijk, zeggen ze, zal het allemaal wel goed komen. Uiteindelijk zal God de wereld wel met zichzelf gaan verzoenen. Een soort alverzoening ook met deze hele wereld. En ook met alle mensen die het kwaad gedaan hebben. Enzovoorts. Maar dat gaat niet gebeuren. Net als Daniel het hier zo noemt. God, u heeft uw woorden gestand gedaan. U heeft werkelijk gedaan wat u ook hebt gezegd. Tegen onze richters die ons leiding gaven. Dus tegen de rechters. En de richters, denk er maar over. En God heeft dat gedaan door over ons een groot onheil te brengen. Het is een van de dingen waar Mozes en Daniel op pleiten. Die zeggen, heren, als u nou dat grote, als het volk het gouden kalf heeft gemaakt. En Mozes die zegt, ik zal naar God opklimmen. Waar moet die goede man dan op gaan pleiten naar God toe? Wat zou de reden zijn waarop God vergeving zou kunnen geven? Denk daar eens over na.
over zijn barmhartigheid.
Omdat hij het gezegd had in zijn woorden.
Ja. Nou, Mozes klinkt naar God en God zegt tegen hem: Mozes, jij hebt genade gevonden in mijn ogen. Lees het maar eens na. En dan zegt Mozes: als ik genade gevonden heb in je ogen, delg mij dan uit de boek. Maar niet het volk. Daar hebben we de Heer Jezus. Bij de Heer Jezus is dat werkelijkheid geworden. Dus de vraag van die voorbidders om liever zelf het kwaad te dragen, uit het boek van God te worden gedelgd aan het volk. En Daniel erkent het hier. Hij zegt in vers 14: daarom heeft de Heer over het onheil gewaakt en heeft het over ons gebracht, want God is rechtvaardig in al zijn werken. Zie je, onderstreept dat maar. God is rechtvaardig in al zijn werken. Er is over dat onheil wat er gebracht wordt, is het rechtvaardig oordeel van God. En dat is iets wat we niet uit het oog mogen verliezen. God is rechtvaardig in al zijn werken. God is rechtvaardig als hij dat oordeel brengt. Nou, een hoop mensen zullen zeggen, ja, God is toch liefde, dus het oordeel kan niet komen. Maar oordeel heeft te maken met rechtvaardigheid. Een rechter is geen goede rechter als hij niet rechtvaardig oordeelt. Wat zouden we van gezegd hebben als Hitler nog geleefd had en die rechter had gezegd, nou, ik haal mijn hand over mijn hart, een paar jaar gevangenschap, dan kun je wel gaan. Dan voelen we allemaal, dat is geen rechtvaardige rechter. God is rechtvaardig ook in zijn recht, in al zijn werken. En Daniel legt dat aan God voor, dat hij rechtvaardig is. En zeker naar zijn eigen volk. Toch was er een mogelijkheid geweest dat het oordeel niet was gekomen. En dat was als ze zich hadden afgekeerd, hadden ze God gunstig kunnen stemmen, door zich af te keren van hun ongerechtigheden en verstandig met de waarheid om te gaan. Als ze zich hadden verootmoedigd, had God hen weer hersteld in hun land en hun zonden vergeven. Maar ze deden het niet. En dan komt er een moment dat die tijd van herstel voorbij is. We gaan even naar 2 Kronieken 36. Ik heb die tekst al wel eens eerder gebruikt aan het begin, denk ik, van deze serie. 2 Kronieken 36, 2 versen, vers 15 tot 17, 3 versen. Daar staat: de Heere, de God van hun vaderen, zond hun vroeg en laat waarschuwende woorden door de hand van zijn bode. Want hij wilde zijn volk en zijn woning sparen. Daar maak ik het even bij. Hè. Als we naar het lange termijn denken van God kijken. God wil niet een oordeel. God wil sparen. Gods liefde wil altijd sparen. Gods barmhartigheid wil sparen. Als u in de knoop bent gekomen, of u komt mensen tegen die in de knoop zijn, en zegt: God kan me niet meer vergeven. Maar onze God is een God die niet, ja, hoe moet ik het zeggen, die niet onze vernietiging wil. Anders had hij ons niet geschapen. God wil ons sparen. Wat ons in de weg zijn, dat zijn we zelf. Wat dat in de weg zit. Maar van God uit. God heeft zo lief de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. God was in Christus om de wereld met zichzelf te verzoenen. En dat betekent dat God wilde sparen. God wilde zijn volk sparen. God is niet uit op een oordeel, maar God is uit op een herstel. En dat geldt voor ons ook. Natuurlijk, Satan zal je altijd influisteren. Nou ben je zo ver gegaan. Het komt nooit meer goed tussen God en jou. En een bekend fenomeen daarbij is de onvergeeflijke zonde, hè. Maar het is een hoofdstuk apart natuurlijk. Maar het was de zonde van, in de tijd van de schriftgeleerden en de fariseeën. Het was de zonde, die onvergeeflijke zonde, dat ze het werk van de Heer Jezus in zijn hele bediening toeschreven aan de Satan.
Bij Elzebul, hè, was dat.
Wat? Bij Elzebul. Dus dat is iets anders als iemand in zijn nood komt om zijn schuld en zonde en zegt: God kan mij nooit meer vergeven, want dan ken je het hart van God niet. God is niet uit op ons oordeel. God is altijd uit op onze verlossing. En wat een geweldige blijdschap kan het geven als je dat ook inderdaad gelooft.
Er staat ook dat God berouw had, hè, over de zonde, en hij deed het niet.
Hij deed het niet, ja. Want hij wilde zijn volk in zijn woning sparen, maar zij spotten met de bode van God, verachten zijn woorden en maakten zijn profeten belachelijk. Tot de grimmigheid van de Heere tegen zijn volk zo hoog opsteeg, dat er geen genezing meer mogelijk was. Toen deed hij de koning van de Galdeeën tegen hem optrekken. Toen. Daarom, de Heer heeft over het onheil gewaakt. Ook toen die koning optrok, de Galdeeën optrok, was er altijd nog uitkomst. Dat zien we in het leven van Daniel, maar we zien het ook in die 70 jaren. Daarom heeft de Heer over het onheil gewaakt en hij heeft het over ons gebracht. Ik bedoel, het onheil wat er over de Joden is gekomen, is niet aan Gods aandacht ontsnapt. Het is niet aan hen voorbij gegaan. Hij heeft erover gewaakt. Hij heeft erover gewaakt dat niet het hele volk werd uitgeroeid. Hij heeft erover gewaakt dat ze het land kregen. Hij heeft erover gewaakt dat ze weer terugkeren. Dus allemaal Gods werk. En nog steeds is het volk niet, is nog steeds in ongeloof. Ook wat het Oude Testament betreft, want sowieso het grootste deel van de Joden in Israël is, dat is seculier. Dat gelooft helemaal niet in de boeken van het Oude Testament. God gedenkt. Waarom gedenkt God? Dat zegt Jeremia ook later in zijn boek. Hij zegt, als hij die boodschap van God moet brengen, dan zegt hij, de Heer zegt, ik gedenk aan de genegenheid uit de jeugd. Toen ik jullie uit het land Egypte heb gehaald. Toen jullie van mij afhankelijk waren. Toen jullie met mij één volk waren. En ik heb wel eens vaker gezegd, ouders, hè, als je een kindje krijgt. En het is een babytje, is helemaal van jou afhankelijk. Het leert zijn eerste stapjes lopen. Hè. Het vlucht naar vader en moeder toe. Het is bang voor andere mensen, weet je. Die hele eerste periode. Zo'n kind kan later helemaal de verkeerde kant op gaan. Maar zo'n vader en moeder kunnen het niet loslaten. Waarom? Die kennen dat kind langer dan de buren. Die buren zeggen nou dat je met zo'n kind nog iets te maken wil hebben. Die vader en moeder zeggen ja, wacht even. Jeremia 2, vers 2 tot 3, er staat, zo zegt de Heer, ik gedenk de genegenheid van uw jeugd, de liefde van uw bruidstijd. Toen gij mij gevolgd was in de woestijn, in onbezaaid land, Israël was de Heere geheiligd, de eersteling van zijn opbrengst. Alle die daarvan wilden eten, zouden schuld op zich laten. Onheil zou over hen komen. En dat volk is bij van God dus volledig losgeraakt. Maar we lezen in vers 15, nu dan Heere, onze God, u die uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt en u een naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dagen is. Dus hij wijst God Daniel. Weet u wat Daniel eigenlijk doet in dat hele gebed? Hij haalt maar woorden aan die God zelf heeft gesproken. U hebt dit gezegd en u hebt dat gezegd en u hebt het volk toch geleid en u heeft het toch uit Egypte gehaald en het is toch uw volk. U hebt het volk toch lief gehad. Zie je hoe? Ik vind dat zo geweldig mooi. Dat Daniel God zo op die... Ja. Oh God op het vaderschap, op zijn liefde voor dat volk aanspreekt. En dan zegt hij weer, u hebt de liefde toch voor dat volk gehad. En u hebt een naam gemaakt zoals hij heden ten dagen is. Het was toch zo toen God dat volk uit Egypte haalde, dat alle volken rondom erover spraken wel wat voor God Israël wel niet had. Die dat hele machtige leger van de farao had vernietigd. We zouden kunnen zeggen als een landje waar het grootste leger ter wereld is, nog altijd Amerika het sterkste, zou tegen Israël optrekken. En God zou dat hele leger van Amerika verwoesten. Daar zou de hele wereld over spreken. Niet? En daarmee kunt u een beetje vergelijken wat Egypte was. En God had dat hele leger, farao en zijn legers om. En de schrik zat er goed in bij al die landen. Niet zozeer voor Israël, maar voor de God van Israël. En dan En dan zegt hij in vers 16, Heer, laat er toch uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. En dan zie je dat hij precies hetzelfde doet als wat Mozes deed. Mozes zegt, Heere, het is toch, God zegt tegen Mozes, ik citeer even uit mijn hoofd, Mozes, ik zal een engel meesturen en die engel zal het volk brengen in het land. En Mozes zegt, Heere, als u niet meegaat, door ons van hier niet optrekken, dan is dit volk niet uw volk. Laat dit volk toch, ondanks hun zonde, uw volk mogen zijn. Op grond waarvan dan, Mozes? Heere, op grond van genade. Laat het behouden worden, niet om zijn werken, maar op grond van genade. En dan zegt God, wie ik genadig ben, zal ik genadig zijn. En Petrus zal later zeggen dat wij op dezelfde wijze behouden moeten worden als zij, namelijk op grond van genade. En zij op dezelfde wijze als wij, namelijk op grond van genade. Dus, als hij hier zegt, vers 16, laat u uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. Hij draait de zaak helemaal om. Hij weet dat Israël het verzondigd heeft. Maar God is rechtvaardig. En God moet de grond vinden dus in zichzelf. En dat is waar Daniël op wijst. Op grond van uw gerechtigheid. Wend toch, laat dan uw grimmigheid varen over uw volk en over uw stad. Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze zonde en om de gerechtigheid van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden. Voor alle die ons omringen. Nu dan onze God. Luister naar het gebed van uw dienaar. En naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw berg. Doe het om uw naams wil. Om uzelf. Om wie u bent. Omdat u het volk kende dat u riep. He, zoals Paulus later zal zeggen, dat de Heer zijn volk niet heeft verlaten, dat hij tevoren heeft gekend. U wist toch dat wij hardnekkig in een zondig volk waren. En het is juist, uw eer is juist daarin gelegen dat u een hardnekkig en een zondig volk kunt vergeven. Daarin wordt u verheerlijkt. Dus Heer, alstublieft, doe het om uw naams wil. Doe het op grond van uw ongerechtigheid. Want als u die grond bij ons moet vinden, dan zijn we nergens meer. En dat is zo heerlijk, ook voor ons. We vinden nergens grond, alleen in het werk van de Heer Jezus. En we kunnen het gebed als het ware nabidden, Heer, niet om mij, niet om ons, niet om wat ik gedaan heb. Maar alleen op grond van de Heer Jezus Christus. Dat geloof is bij Daniël zo geweldig verfrissend. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden. Maar op grond van uw grote barmhartigheid. Bij u is de gerechtigheid. Vers 19, Heere, luister, Heere, vergeef. Sla er acht op en doe het. Wacht niet langer. En dan komt het weer. Omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Doe het omwille van uzelf. En daarmee bedoelt Daniël, uw naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk. Wij zijn uw volk, het volk van God. Jeruzalem is de stad van de grote koning. Het is de stad van David. De mensen weten dat, de volken rondom weten het. En u heeft uw naam verbonden aan David. U heeft uw naam verbonden aan Abraham. U heeft uw naam verbonden aan Jeruzalem. Dus, Heer, wat zal er van uw naam terechtkomen als Jeruzalem in puin ligt? Als uw volk in puin ligt en wordt veroordeeld. Dus, alstublieft, herstel ons omdat u de eer krijgt. Omdat u verheerlijkt wordt. Omdat u God bent. U vindt niks in onszelf, helemaal niets. En wij vinden niks in onszelf. Ik zeg het u eerlijk, Heere God. Wij zijn allemaal afgeweken. Onze richters, onze koningen, we hebben nooit gedaan wat u hebt gewild. Maar ik wil zo graag dat uw naam wordt verheerlijkt. En daarom zal Jeruzalem de stad worden van de grote koning. En in de toekomst zal Jezus daar koning zijn. En zal zijn naam genoemd worden onder alle volken en verheerlijkt worden. Niet om het volk Israël, maar op grond van Gods gerechtigheid. En op grond van zijn barmhartigheid. Nou, 10:50.